Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Leven uit genade. Kan dat en hoe doe je dat? Dat is de vraag die Bobby Schuller stelt in Shepherd Grove. En Lynn Rose zingt een lied over het gebed. En het koor van Hour of Power zingt het bekende When I Survey the Wondrous Cross. Als ik het wonderen kruis aanschouw. En dat heeft alles te maken met de boodschap tussen Pasen en Pinksteren. En wat doe je als je gevangen wordt genomen, als er een losgeld wordt geëist, als terroristen je bedreigen met de dood, als de Nederlandse regering zegt, ja, wij kunnen helaas niets meer doen. Leonard Prince heeft een bureau dat zich inzet voor mensen die in de gevarenzone zitten. En hij heeft onder andere het echtpaar wat in Jemen werd gegijzeld, wat die dramatische oproep deed op televisie. Help ons, overheid, mensen help ons, anders worden we gedood. Hij kreeg ze vrij en daar vertelt hij straks over. En dat doet hij in combinatie, dat vrijkrijgen met zijn diepgewortelde geloof. Dit is Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning. And you picked a good day to come to church. It's always a good day to come to church, especially on Sunday. Thank you, Lord. You are good and you are faithful and we trust you. Lord, we don't worry about anything. We don't need to worry. You're a good God and we are in your hands. Thank you, Lord, that you are our shepherd, that you renew our soul, that you lead us beside tranquil waters, that we want nothing, that you lead us in the steps of righteousness for your name's sake. Yes, Lord, you are present here. We will not speak about you and talk about you as if you are not in the room with us. You are here. You are here. That's amazing. Oh, you're so thankful for that. And so, Lord Jesus, to you we come. This is all about you. And Lord, we glorify your name. Amen.
Seated. This morning, in preparation for Bobby's message, we turn to the book of John, the 17th chapter. This chapter is a long prayer, Jesus begins by praying for himself, then praying for his disciples, and finally he prays for all believers, even those who will come to faith in the future. Jesus said, "My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them will be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are, I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. And then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Father, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory, the glory you have given me because you have loved me before the creation of the world. Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. I have made you known to them and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them." May God add his blessing to this, the reading of his holy word.
Sets them apart. We see.
Lynn Rose, known as the voice of transformation, is an international speaker, singer, and TV host, having spoken or performed for hundreds of thousands of people around the world. And she sang with people like Mariah Carey and Sheryl Crow. You've been with Jay Leno, others, and multiple appearances on TV and film. She now works with billion-dollar CEOs, professionals, and companies with her wow process for speaking fearlessly, authentically, and powerfully, called the Wow Factor, helping transform their speaking and presenting for even greater success. And now she dedicates herself to helping these experts and business people explode their businesses with huge results. Let's give a big hand to Lynn Rose. We're so glad.
Thank you.
Wow, you're absolutely a talented person, no doubt about it. And you get in front of people like this and you sing songs with that incredible ability like you have there, and you speak and you teach. Your life hasn't always been this way. And at one point you were crippled, really, by fear. Tell us a little bit about that.
Yes. Well, first of all, it's such a joy to be here. And I'll share some more about that coming up. But and it's a joy to be able to share whatever gifts.
Yeah.
But we all have our stories, right? And I had a period where I got shut down utterly by fear and negative thoughts and doubts. And it came from a past where I had been abducted by my father. He was an alcoholic father, away from my mom for 2 years. Finally got reunited with her. And he then started getting his act together. And I loved my dad, you know, even with whatever mistakes, I loved my dad. But he was an irresponsible father. And then at 11, when he was flying from one base to another, he crashed his plane and was killed. And at that point,
He was in the military.
Yeah, sure. Flew for the Marines. And he wrote poetry and he wrote articles for...
How old were you?
Oh, gosh, I was 11.
Okay.
And I'm not sure how old he was. Yeah. I guess he was 32, 33. And I remember at that point, I couldn't even cry. I didn't want to believe it. I numbed out and hid who I was way in the background.
Yeah.
And just let my inner... I had talent, so the talent carried me. But then as an adult, you know, I was doing TV and film and Broadway. But as an adult, maybe it looked nice on the outer picture, but behind the scenes, I was doing cocaine. I was suffering from bulimia for 2.5 years. Suddenly, the show got canceled, and for whatever reason, everything came together, and it shut me down. I reached out for help, and I prayed, and I prayed, and I got internal, and I connected to God. But I found my way through it, eventually, after 2 years, and the beautiful piece of it is, now I found my way through it to where I could perform, I could connect, I could speak, where I surrender. And I let God just come through me. Because if I try to control it, it's not going to work. If I try to control it, my fear is going to come in and clamp down, or I'm going to get in my head. So now it's a passion of mine to be able to work with people, to be able to let their gifts be shared with the world, and whatever it needs to break through so you're not stopped. I have to share with you. This is why I'm so excited to be here with you. First of all, I think you're extraordinary. So I'm very grateful to be here with you.
Thank you.
Yes. And your
grandfather.
I was like, father was a pivotal point for me in moving from the world of entertainment.
Wait, did he have brown hair or white hair?
He had white hair.
Yeah, that's my grandfather.
Okay. It was a pivotal point for me in moving from the entertainment industry. I'm still in the entertainment industry, but taking on now being a transformational leader myself. Can I share that story?
Absolutely, yeah.
So I loved personal growth as a kid. I mean, I turned to it to help me get through, and of course, spirituality, everything for me. And I remember I loved this radio station in 1998 called Your Personal Achievement Radio Station Network. And I would hear these different transformational speakers, and one was Robert Schuller, and he and Zig Ziglar were my favorite.
Yeah.
And then I suddenly heard this voice of God, you're going to have your own show on that station. I went, huh? What? I'm you know, singer or TV host, or I don't know. But I went about figuring it out. I just followed that voice and ended up walking in cold to that station. And I ended up getting a show on that station. It ended up becoming one of the top shows on that station. And then I got picked up by the nationally syndicated network.
Wow.
And yes, and it led now to being in this field and working with Mark Victor Hansen and all these different people and being out there and now being able to serve others and be able to be the wind beneath their wings, like Robert Schuller has been the wind beneath our wings and you are. And
so. Oh, that's awesome. What a great story. Wow. So I'm sure you have a tremendous insight from all of this. And what are you learning through this whole process then?
I mean, well, I see this with the people I work with. You know, when you have a divinely called with a gift or a message or maybe this idea and you want to make it manifest, you want to get out there in the world, but you come up against I don't know how or who am I or it's too hard or what if I get rejected or all those things that come up for us, of which, believe me, I had and sometimes still have, right? But it's so important that we do whatever it takes, even if it's taking that next littlest step, to be able to step up and share whatever divine gifts that you are called here to do. It's our duty, because that impact, you have no idea what impact you're making. Because imagine if Robert Schuller, when he created what has now in these decades has grown and everyone come together, what's created and the ripple effect, what if he had said, oh, who am I? Yeah. It's too hard. I don't know what to do. What if I get rejected? Oh, that's too many times of getting rejected, whatever.
Yeah.
But thank goodness, can you imagine the emptiness if he hadn't stepped into that? So I just feel it's our duty to.
You've obviously learned a lot in your experience. What would be the one thing you would say, if you could say something to everyone?
Wow, I love that, the one thing. Can I have 10 things? No, I'm kidding. So the one thing I would say is a great quote. It's a George Eliot, and she said, it's a she, it's never too late to become who you might have been. It's never too late to become who you're meant to be. So whatever that takes, step into that.
Lynn, thank you. You're going to sing for us again. Yeah. Let's give her a hand. Thank you again.
Thank you.
God bless you.
Lead us to a place,
guide
us with your eyes. Give us faith so we'll be saved. Sogniamo il mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza.
Just like every child.
Just like every child. We to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved.
Geweldige bijdrage van zangeres Lynn Rose en ze zong The Prayer over het gebed. We leven in een onveilige wereld. Kijk maar wat er gebeurt in Oekraïne, maar ook in andere landen, in andere werelddelen. En mensen voelen zich onveilig en die onveiligheid kan soms resulteren in een kidnap, ontvoering. En ook dat is orde van de dag. Vaak horen we het niet en soms komt het in de publiciteit. Zoals een journalisten-echtpaar wat onlangs werd ontvoerd in Jemen.
We roepen iedereen op in Nederland om de regering en de ambassade in beweging te krijgen om akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden.
Familie, media, Nederlanders... Doe iets, wij moeten hier uit zien te komen. Op deze manier komen we hier niet uit. Zitten we hier forever als we niet over 10 dagen sowieso dood zijn. Doe iets met z'n allen. Doe iets.
Ja, als je zo'n dramatische oproep ziet van help ons, anders worden we gedood, dan snijdt dat door je hart. En achter de schermen gebeurt er natuurlijk veel om mensen vrij te krijgen, maar dat is een hele klus. En de man die deze twee journalisten wist vrij te krijgen, zit hier op de bank. Hij heeft een groot bureau wat zich bezighoudt met beveiliging, het beveiligen van mensen, maar doet dat in geloof. En dat is een unieke combinatie. Leonard Prins, goedemorgen.
Goedemorgen.
Dat was nogal wat, hè? Deze journalisten die zo in het nieuws stonden, die ook die dramatische oproep deden, help ons, anders worden wij gedood. Je mag natuurlijk niet alles vertellen, maar je hebt ze vrijgekregen.
Ja,
gaat dat makkelijk of is dat moeilijk?
Dat gaat niet makkelijk, maar als je verstand gebruikt, dan lukt dat.
Ja.
Ja, dus kijk, vaak denken mensen, beveiligingsorganisatie, die doen dat even met opgestoten mouwen. Nou, we zijn met name eigenlijk een onderzoeksbureau. Die kijken van wat zijn de feiten, wat zijn de achtergronden. En daar proberen we weg in te vinden om deze mensen te benaderen. En dat is gelukt. Onze missie is eigenlijk om daar waar de politie of onze eigen overheid handen tekort komt. Om diplomatieke, politieke redenen. Of omdat men de zaak niet aangifte waardig is. Om daar toch een helpende hand in te bieden. Dat doen we door altijd ter plaatse te gaan.
Nou zeg je dat even zo van, ja, je moet je verstand gebruiken en je moet ter plaatse zijn. Laten we nog eens teruggaan naar Jemen. Journalisten zaten gevangen. We hebben net die dramatische oproep gezien. En je weet ook, als er niks gebeurt, als er geen losgeld wordt betaald, dan gaan ze eraan, als ik het zo mag zeggen. Dan ben jij in Jemen en dan zoek je kanalen waardoor je in contact kunt komen met de ontvoerders.
Klopt.
Lijkt me niet ongevaarlijk.
Nee, daarom moet je je verstand gebruiken. En wat je al zegt, hè, we zijn... Kijk, een christelijk bedrijf kan het ook niet. Maar we hebben wel christenen bij ons werken. Of in ieder geval mensen die dat respecteren. En dan zie je als je op een goede manier met de dingen omgaat. En vertrouwt op je hemelse vader. En je gebruikt je verstand. Dat je heel ver kan komen.
Dat vind ik heel boeiend. Dat je vertrouwt op je hemelse vader. Want bijvoorbeeld, die twee journalisten waren niet gelovig. Maar jij gaat er dan als gelovige heen en je zegt... Nou, God, ik... Mag ik het even heel simpel zeggen? Dit is mijn opdracht, maar ik doe het samen met u.
Ja, dat is ook mijn motief. Dat hoeft niet een ander motief te zijn. Dat is mijn motief, waardoor ik rust vind en waardoor ik de goede dingen mag doen. Ja. We hebben ook niet-kerkelijke collega's bij ons werken, die daar gewoon heel goed mee overweg kunnen. En we werken met elkaar op basis van respect. Als je samen met elkaar naar Jemen gaat, of naar India gaat, of naar Nigeria gaat, moet je gewoon op elkaar op aankunnen. Ja. Moet je gewoon feilloos weten dat je dezelfde dingen doet.
Ja. Het zijn mensen die, je zou denken van dat je bodyguard zou leveren, die net zoals Geert Wilders beveiligd wordt, altijd mensen om zich heen hebben. Maar in veel gevallen is dat niet, want je wordt zomaar ineens op klaarlichte dag ontvoerd. Gebeurt dat veel, ontvoeringen?
Ontvoeringen gebeuren heel veel. In Nederland ook wat minder. Hè. Wij hebben ook een wat andere cultuur. In het buitenland gebeurt heel veel. Je hebt ook wel een quote van ons gelezen, denk ik, wij geloven niet in bodyguards. Hè. Het verstand moet in je bol zitten en niet in je bovenarmen. Wij, juist op een niet-cowboy-achtige manier, proberen wij de gunning te krijgen. De gunning lokaal. En dat ze ons aardig mensen vinden, dat ze merken dat we integer zijn en dat we heel doelgericht zijn. Op basis van die eigenschappen kom je bij mensen heel ver. Open zijn, fair zijn, niet omkopen. Natuurlijk betalen we wel eens vergoedingen dat ze ons rijden of dat ze ons onderdak bieden. Maar wij zullen nooit geen losgeld betalen.
Nee?
Dat is tegen mijn eigen principe.
Maar dat vind ik het een knappe prestatie, want er wordt altijd losgeld gevraagd. En dat zijn geen kleine bedragen.
Nee, kijk, in 9 van 10 gevallen is dat er niet.
Ik denk dat je niet aan hoeft te komen met een pak stroopwafels.
Nee. Met je charmes moet je komen. Ja. Het is in dit geval ook, ik denk dat we op basis van de relatie zo weggekomen zijn.
Ja.
Gewoon de mensen toch kunnen laten zien, dit is niet de oplossing. Dit is inhumaan. Dat klinkt misschien heel simpel en heel naïef. Maar ik denk dat onze kracht is gewoon heel dicht bij de mens komen. En of het nou een crimineel is, hè, of een gemiddelde aardbewoner. Gewoon heel open zijn. Gewoon dat zoeken daar waar je elkaar kan raken.
Ja.
En dan zie je dus dat mensen daar altijd voor openstaan. Ja. We hebben er nooit een opdracht terug hoeven te geven.
Nee?
Nog nooit. Nee.
Nou ben jij woon je in het hart van de Bijbelbelt, de Veluwe. En onder je kantoor, want je bent directeur van die grote organisatie, heb je een ruimte ingericht voor jongeren. Waar ze leuk kunnen ontspannen, maar waar ze ook met het geloof in aanraking komen. Waarvoor doe je dat?
Nou, ik denk dat voor de hele breedte van mijn werk geldt, ik ben echt een mensenmens. Ik denk dat ook de reden is dat ik dichtbij mensen kan komen, wie ze ook zijn. En waar ook ter wereld. Je gaat zoeken naar mensen, hoe kan ik jou bereiken, hoe kan ik jou raken? En dan in de positieve zin raken. Dat heb ik ook met jongeren. Ik heb jaren bij de politie gezeten. En ook daar had ik heel veel eigenlijk met jongens. Die de randen opzochten. Ik vind de jongens, die hebben gewoon een hart en een ziel. En ik denk door wie wij zijn. Ze weten waar je vandaan komt, wat voor werk dat je doet. Heb je een streepje voor je bij de jongens. Want de diepste vinden ze natuurlijk wel heel mooi wat voor werk dat wij doen. En door die houding, en ze voelen dat je wat met ze hebt, daardoor raak je ze.
Ja.
Ik had een mooie ruimte beneden in mijn bedrijf. Dat was een kelder, een grote kelder. Ik heb ze met zelfs de kwast laten pakken. Ze hebben het helemaal opgeknapt met elkaar. En wij, zeer regelmatig zitten gewoon bomvol.
Ja, ik ben er geweest. Ik vond het ontzettend mooi. Nog even terug naar die twee journalisten in Jemen. Je hebt ook die oproep van hen gezien, die dramatische oproep. Dan word jij ingeschakeld om die mensen vrij te krijgen. Je was ook op de persconferentie in Schiphol toen ze aankwamen in Nederland. Wat gaat er dan door jou heen op het moment dat ze weer vrijkomen? Kun je dat moment nog eens een keer terughalen?
Goddank. En letterlijk zou ik zeggen, goddank. Dat heb ik ook in een mail gestuurd naar onze collega's. Toen het moment dat ik wist dat het gelukt was. En opluchting. Opluchting in de zin voor de ouders, voor de betrokkenen zelf. Maar het ligt ook heel dicht bij elkaar. Hè? Of dit lukt of dit mislukt. Kijk, als zijn eindverantwoordelijke van die kidnap nee zegt, dan is het nee. Dus dat gewoon de missie gelukt is, dat gaf me een enorm gevoel van opluchting. Ja. Want het trekt ook een behoorlijke wissel op jezelf. En het trekt een behoorlijke wissel op je organisatie. Ja. Want hoe langer zo'n kidnap duurt, mensen gaan natuurlijk op een gegeven moment wat vervinden. We zijn die jongens bezig. Gaat het wel goed allemaal daar? Nou, we hebben al die maanden hebben wij niemand wat laten weten. Hey, wij zijn ook niet in de pers geweest. Nou, op een gegeven moment bij de gates binnenkomen. Dan denk je, wauw. Ja. Maar in dankbaarheid.
Ja. Je bent ook bezig in India. Ook daar zijn andersoortige problemen. Wat doe je daar?
Ja, dat is een wat lastiger. Ik zou het proberen wat globaal te houden. Er is daar een evangelisten-echtpaar verdacht van kindersmokkel. De boel van de seksindustrie. We hebben heel veel interviews daar gedaan. En we hebben boven water kunnen krijgen dat die mensen absoluut niet betrokken waren bij kinderhandel. Wat we wel hebben vast kunnen stellen is dat de maffia daar hun deze beschuldigingen in de maag heeft gesplitst. En voor elkaar hebben gekregen dat de overheid ze aangehouden heeft. Nou, de waarheid hebben we boven water gekregen. En die waarheid hebben we gedeeld met de mensen die verantwoordelijk zijn. Ook qua overheid verantwoordelijk zijn voor het vasthouden van deze mensen. En we hebben zeer veel hoop dat het goed komt.
Ja. Spannend lijkt het me dat.
Nou, wat ik heel mooi vond, ik ben ter plekke geweest. Wat ik heel mooi vind is dat een bewaker naar ons toe komt, buiten. Die wist natuurlijk waar wij voor kwamen. Want het is natuurlijk een klein wereldje. En hij zegt, waarom haalt u deze man weg? Ik zei, omdat hij niet hoort. Die man die hoort in vrijheid te zijn. Meneer zegt, hij zegt, deze man heeft licht in de gevangenis gebracht. Nou, ik kan je de foto niet laten zien uit privacyoverwegingen. Als je zag hoe die man vast zat en dat er dat over hem geroepen wordt. En dat daar moslims tot bekering gekomen zijn in die tijd dat hij er zit. Dat de mensen gedoopt zijn in de tijd dat hij er zit. Nou, ik zou mijn varken nog niet in laten zitten in dat hok. Hè? En deze man heeft daar zijn werk gedaan. Hè? In trouwheid aan God. En die korte tijd dat ik met hem gesproken heb, ongeveer een half uurtje, heeft hij geen wanklank laten horen. Zo van, ik ben evangelist. En wat nu? Nee, hij zegt, God zal er een bedoeling mee hebben. En die bedoeling hebben wij buiten gehoord van de bewaker zelf.
Ja.
Ja, geweldig toch?
Bijzondere verhalen. Ja. 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 Je komt uit een zeer traditionele kerk, als ik dat met respect mag zeggen. Daar wordt niet zo makkelijk over God gesproken. Wie is God voor jou?
God is mijn vader. God is mijn leidsman. Iedere dag mag ik met hem gaan. Ik had bijzondere ouders. Ook voor die tijd al, denk ik. Die met vrijmoedigheid over God spraken. En onze kinderen altijd zeiden van, daar moet je zijn. Ja. En dat heb ik meegedragen. Ik kan natuurlijk twee kanten mee opgaan door alle sores die je meemaakt. En je kan zeggen, God, ben je er wel? Mij heeft dat versterkt. En wat ik het mooie vind, is dat we Pasen gehad hebben, waar we weer mochten herdenken dat God zijn eigen zoon naar de wereld gestuurd heeft. En dat hij gang heeft aan het kruis. Niet voor een klein beetje, maar voor de hele wereld. Ja.
Ik vind dat jij zo mooi praat. Je praat in telegramstijl.
Is dat zo?
Ja.
Ja, maar de uitzending duurt niet heel lang, hè?
Nee, precies. Heel fijn dat je hier te gast wilde zijn. Wat is jouw droom voor deze wereld?
Nou, we zullen hem denk ik niet beter kunnen maken zelf. Maar ik zou het wel heel mooi vinden als de mensen zien aan de vruchten van ons werk. En aan de vruchten dat we christen zijn, dat we christen zijn. Hè? Dus geen praatjes, maar handelen.
Ja.
En voor mijzelf zou ik graag wel op de duur wat meer ruimte willen hebben om mooie dingen te kunnen doen. Ja. Naast dit werk.
Ik wens je dat van harte toe. Fijn dat je, ik weet dat het heeft wat moeite gekost om jou hier op de bank te krijgen. Want je geeft zelden of nooit televisieinterviews. Ook vanwege de vertrouwelijkheid van je werk. Dus zeer gewaardeerd. En ook mijn bewondering dat je ook durft te delen hoe je in het leven staat. Dat je dit samen met God doet. En ik geef je graag twee cadeautjes mee. Eén is Love Divine. Een prachtig CD met gewijde muziek. Dat kun je onderweg in het vliegtuig nog eens beluisteren.
Mooi.
Of voor ontvoerders draaien. Dan zijn die jongens, als je dit hoorde. En dit boek, dat is ons Vaderdaggeschenk. Voor degenen die geïnteresseerd zijn. Het boek van dominee Schuller, De Reis van Mijn Leven. Het gaat over een zoon van ouders uit Kampen. Uit de hervormde kerk. Want het is altijd de hervormde kerk van Amerika. Die deze reis maakt en de kerk heeft gesticht. Ik geef je dit graag.
Enorm bedankt voor deze gelegenheid.
En ik hoop één ding, dat je nooit te hulp moet schieten als ik ergens ontvoerd word. Maar ik denk dat ze zeggen, laat het me lekker zitten.
Maar dan kom ik toch.
Dan kom je toch. Mooi. En wij gaan aan u een vraag stellen.
We have a vision here to be a church with a global mission, celebrating the kingdom of God. How cool is that? He wants to give you a new heart, a new will, a new way of viewing life. He's saying, shine! That's what you, my friends, were made to be. And you belong. I am not what I do. I am a child of God. And my hope and belief is that you will be that person.
Al 15 jaar geeft Hour of Power wereldwijd mensen bemoediging, inspiratie en hoop. Een levensveranderend televisieprogramma met krachtige toespraken van Bobby Schuller, bijzondere interviews en geweldige muziek. En u kunt hier deel van uitmaken door u vandaag aan te melden als donateur. Hour of Power is ook regelmatig actief in het land. Was u erbij met Hour of Power Live? Een evenement waar we hebben genoten van Bobby's boodschap en de prachtige muziek. Ook dat is een taal van Hour of Power. Beleef schitterend gearrangeerde klassiekers als Amazing Grace, Abide With Me en It Is Well With My Soul op elk moment van de dag met de cd Love Divine. Word donateur en ontvang deze cd als welkomstgeschenk. Uw leven heeft impact op de wereld. Maak deel uit van onze missie. Word donateur van Hour of Power.
Today we finish the Sabbath series, and today I essentially want to ask the question, or answer the question, why do we Sabbath together? I was 15 years old, and I had just come to faith in Christ in my own real personal way. I wasn't like denying God. I really wasn't in a stage of rebellion, but and I certainly would have said I was a Christian up until this point, but something happened when I made a real decision to follow Christ with all my heart and live my life completely for Him. One night I had a dream, and that dream has in many ways guided my life since I had it. The dream was in four parts. The first part was a prophecy that hasn't yet come true. The second part was immediate direction about what I should do as a 15-year-old. The third part was a warning about what kind of a monster I could become. And the fourth part was a prophecy that did come true. And I've only shared the dream in its entirety with a handful of people, but I want to share just the second part of this dream with you this morning. In this part of the dream, I was walking through a hall holding a tray. And on this tray were a bunch of dirty dishes, a bunch of sloppy stuff, and the tray itself was dirty. And I'm walking down this dark hall, and I arrive to the worship leader of a particular youth group in Tulsa, where I was living at the time. And this worship leader, behind him, had literally a mountain of dishes. I mean, it went up hundreds of feet high, all of them dirty. And he's washing these, sitting there happily, scrubbing away at a plate, at a sink. And he looks at me and he says, "Oh, Bobby, so great to see you. Let me take those dishes for you." I looked at his pile and I looked at my dishes and said, "No, I won't let you wash these. You got enough to do." And he said, "Believe it or not, I can handle one more dish." I looked at my dish and he said, "I'll wash those dishes for you." And I handed it to him. And he cleaned the dishes for me. And this was a direction from the Lord about this particular youth group and about the value of a church community. It was interesting in that dream that it was the music director, not the pastor, that was washing my dishes. And I think that's important. I'm not joking. I think there really is something to that. Mark Kiefer. And I did. I got involved with this youth group, and I brought my dirty stuff, and I brought my baggage, and I brought my woundedness, and my doubts. And over time, this group of people, this parish, this church, transformed my life. Because it was a group of people who had already been there. They supported me and loved me unconditionally, even when I made all sorts of dumb mistakes. Today I want to ask the question, why do we Sabbath together? We Sabbath together because sometimes we need somebody to wash our dishes for us. And we Sabbath together because sometimes God needs us to wash someone else's dish. That's what community is. A community, a church, is a community of agape love. People that love others, even people they don't like, even people they don't really always like to be around, even people with baggage and problems and issues, we Sabbath together, we rest together, and we worship together because we cannot do it alone. That's why I am so passionate about church and passionate about being a pastor, is because the church transformed my life. The church healed me. God used people, agape love, in the hearts of flawed, broken, messed up, annoying people to heal me and help me. Jesus came into the world not only to save us, but to create the church, which was his real presence on earth. He came to form a Jesus community, and that is what we are supposed to be. And very often, we forget that that's what the church is about, that the church is about the actual person of Jesus who is in this building right now with us. If I were to ask most of you and most Christians, what is the Word of God today? Nearly everyone would respond to me, the Word of God is the Bible. Now here's something that's going to shock you, okay? The Word of God is, the Bible is not the Word of God. Oh, you can hear the gasp in the room. I love the Bible. It is God's infallible message. It is inspired. It is the mode of spiritual authority in the church. But it is not the Word of God. If you were to ask someone 1,500 years ago, I'm sorry, up until about the 1500s, over the first 1,500 years of the church, what is the Word of God? Everyone would have said, the Word of God is Jesus Christ. That is huge. Something happened in the Gutenberg printing press where the Bible is now printed and given to every single person. That was a great thing. That was a great thing that happened. But when that happened, what I don't want you to do is say that the Bible getting to the hands of people was a bad thing, but something happened with some churches and some people where there was actually, I think, more emphasis on the Bible than on the person of Jesus Christ himself that the Bible speaks about. We almost want to say, like, when we talk about Jesus as the Word of God, in the beginning was the Bible, and the Word, and the Bible was with God, and the Bible was God, and the Bible made its dwelling among us, and the Bible went to the cross and died, and the Bible was raised from the dead. No, Jesus is the Word of God. He is the Spirit and the person of God. I have a definition of the Bible, and this is part of the problem. This is an academic, so I'll read it very slowly, and I'm sure this is not a final version. I just wrote it this morning on my way, but the Bible is a library with a multitude of books by multiple authors written in two ancient languages from multiple cultures, compiled over thousands of years, veiled thus, yet inspired by the Holy Spirit as God's perfect message and source of spiritual authority. Did you catch all that? No wonder it's not necessarily a good thing when some guy gets his hand on his Bible and says, y'all got it wrong, I'm starting a new denomination. That happens a lot. I believe that the Bible is one of many things, and the most common thing, an incredible thing, a good thing, a perfect thing, the perfect message of God. But it's one of the many things that has caused the church to be judgmental and to split and to break up and to become Pharisaical. And that's why I don't ever want to be someone that Jesus says, you searched the scriptures for eternal life, but I was right in front of you. You didn't realize that I was the one that all of scripture was talking about. You lived your life as you studied the scripture as though I wasn't even in the room with you. We do that, don't we? We get into our Bible studies and we study the Bible and as we talk as though Jesus is not even there. He's not even in the room. I think a good analogy, though not perfect, is this. We are the passengers. Jesus is the ship. The Bible is the compass. You know, we are lost without the Bible. We need the Bible to know where we're going. My grandpa told me a couple of years ago, his greatest regret in ministry was he didn't preach the Bible enough. I do not intend to make that mistake. In fact, I've been criticized for preaching the Bible too much. It's a great criticism. Keep them coming. I love that. When you leave here, go home and study your Bible. I have memorized large portions of the Bible and translated from old languages, but the church cannot make the Bible the number one thing. It needs to be the actual, real presence and person of Jesus Christ. If you lose the compass, you're lost. But if you lose the ship, which is Jesus, you're sunk. If you lose your compass, at least you have the stars. A church cannot revolve around the Bible, and there's lots of other things a church cannot revolve around either. A church cannot revolve around a building. We learned that, didn't we, friends? I've talked about that quite enough. I think I can go to the next thing. The church cannot revolve around nationalism or politics. The church cannot revolve around serving the poor. That's a hard one for me to say. I love the poor, but it cannot revolve around serving the poor. The church cannot revolve around ethics. All of these things I'm talking about matter and are important. The earth is important, but it revolves around the sun. The church does not revolve around the Bible, but around nationalism, around volunteerism, around projects, around the poor, around politics, around any of these things. It revolves around the real presence and person of Jesus Christ. And the second the church forgets that, it splits, it breaks, it fights, it argues, and it doesn't Sabbath well. Because it looks for power from something else other than Jesus. It becomes Bibolaters. It becomes social workers. We don't want to be that way. We start with Jesus always. Jesus says in the scripture that Glenn read today, it is my goal that they would be one, Father, as you and I are one. Jesus has a vision for one church in which he is the center, one universal church, that we may bring glory to God. When Jesus said that, this is a picture of what the church looked like after the resurrection. It says, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and they had everything in common. They sold properties and possessions to give to anyone who was in need. Every day they continued to meet together in the temple courts and they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Just this picture of people who just love each other because Jesus is in the room. They just love each other. We need this. Your soul needs this. In a world that is always judging and always comparing, in a world that values you based on what you do and what you have and what people say about you, the church in its ideal form, a community of people who are flawed, sinful, broken, that love each other with this agape, unconditional love, every Sunday, every time we get together, that you feel this sense that at least at Shepherd's Grove, I'm at home and I'm loved, and that's where I am. That's my home. Or wherever it is that you're a part of. We need a church that's like that. God himself is a community. The Trinity? It's hard for us to understand. Father, Son, Holy Spirit, sort of in one community. The first thing Jesus does is gather people around himself. These are the disciples, and that's the beginning of the church. The church begins with Jesus going up to one of these guys and just saying, hey, you, come follow me. Let's go. That's it. That's the beginning of the church. And we've been doing it ever since, and it's great. Following Jesus, high and low, anywhere he goes. The church is like a mosaic. We're all like a different shape, different colors. One person's a little green square. Another person's a blue circle. Another person's a black triangle. And then the Holy Spirit gathers all these little pieces and he forms this image, the image of Jesus. When we come together, we form something richer and wonderful. And we study the Bible. And it guides us. And ethics are important. And the poor are important. And buildings are important. And culture is important. Music is important. But it's all about Jesus. If we forget that, or if we lose it, just forget it. Let's just go home then. That is what it's all about. Jesus invites us, and we worship him, and then he gives life to everything else. You need a place to bring your tray, and some of you need to get to washing. Sometimes you do both. That's why we Sabbath together. And we have to be careful about the ways that we backbite and judge, the ways we get divided about stupid things like infant baptism and how much water to use and what this passage means and predestination and rapture and all of these things that people get hung up on that are important things. They are important. If it was really about Jesus and not about something else, those things wouldn't divide us. They would make us different colors and different shapes in one picture, which is Jesus, one mosaic. Let's pray. Yes, Lord, it was your vision that they would be one as you and I are one. That's what you said, Jesus. You prayed to the Father that the church would be one, and a broken, fractured, fragmented, arguing church dishonors you and grieves you. And it does this because it's forgotten you. We pray, Lord, that we would trust in the name of Jesus, which has real power to break every chain. The name of Jesus, who is the king of this world and fights to dethrone the usurper. We pray, Lord, that every single person who comes to this church would feel your real presence, your real agape love through our skin, through our hugs, through our words, through our music, through our deeds, through the way we teach scripture, the way we help one another. Yes, Lord, we want that. And Lord, we pray this in Jesus' name. Amen. And now for the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Bobby Schuller sprak erover. Genade is iets wat je niet verdient, maar wat je van God krijgt als je in hem gelooft. En met deze oproep besluiten we deze aflevering van Hour of Power. Volgende week hopen we er weer te zijn. Dan met een jong talent. Hij is nog maar 16 jaar jong en is nu al een bekende zakenman en heeft een boek geschreven over succes en heeft een succesvolle zaak. Bij Hour of Power Nederland een bekende voetballer. 9 jaar lang was hij profvoetballer, zoon van een dominee. Het liep verkeerd. Voetballend bij Feyenoord, Excelsior en NAC ontdekte hij dat er een andere weg was naar roem en eer. En daarover vertelt Levi Remisamo volgende week in Hour of Power. Een hele fijne zondag en ik hoop tot volgende week.
Guide us with your grace. Give us faith so we can.